U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Goedemorgen allemaal. Ik mag lezen uit Exodus 3 om te beginnen. Vanaf vers 1 tot hoofdstuk 4, vers 14. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wonderenverschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe, Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. Daarop zeide hij, kom niet dichterbij, doe uw voeten, schoenen van uw voeten, want de plaats waarop ge staat is heilige grond. Voorts, zeide hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. En de Heere zeide tegen hem, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing. Naar de woonplaats van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Giewieten en Jebusieten. En nu? Zie, het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga. Ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zeide hij, ik ben immers met u. En dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zeide God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Voorts zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig, en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is mij verschenen en heeft gezegd, ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan. Ik heb gezegd dat ik u uit de ellende van Egypte voeren zal naar het land der Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Giewieten en Jebusieten, naar een land vloeiende van melk en honing. En zij zullen naar uw stem horen. Dan zult gij met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, heeft ons ontmoet. Nu dan, Wij wilden wel 3 dagreizen ver de woestijn intrekken om de Heere onze God een offer te brengen. Ik weet echter dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand. Maar ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen die ik in hun midden zal doen. Daarna zal hij u laten gaan. En ik zal bewerken dat de Egyptenaren dit volk gunstig gezind zijn, zodat gij, wanneer gij wegtrekt, niet ledig wegtrekt. Iedere vrouw moet dan van haar buurvrouw en van haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en klederen die gij uw zoons en dochters te dragen geeft. Zo zult gij de Egyptenaren beroven. Toen antwoordde Moshe: maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, toch zeggen: de Heer is u niet verschenen? En de Heer zei tot hem: wat hebt ge daar in uw hand? Hij antwoordde: een staf. Daarop zei hij: werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor vluchtte. Maar de Heere zeide tot Mozes: strek uw hand uit en grijp ze bij de staart. Toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast, en ze werd een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heere, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, u verschenen is. Wederom zeide de Heere tot hem: steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem. En toen hij ze eruit trok, zie, zijn hand was melaats, sneeuwwit. Daarop zeide hij: steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. En toen hij ze eruit trok, zie, ze was weer geworden als zijn overige vlees. Indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen heeft. En indien zij ook deze beide tekenen niet geloven en naar u niet luisteren, dan zult gij Nijlwater nemen en uitgieten op het droge, en het water dat gij uit de Nijl neemt zal bloed worden op het droge. Toen zeide Mozes tot de Heere: ach, Heere, ik ben geen man van het woord, nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Heere zei tot hem: wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Maar hij zeide: ach, Heere, zend toch iemand anders. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen Moshe. En hij zeide: is niet de Leviet Aaron uw broeder? Ik weet dat hij goed spreekt. En zie, hij is op weg gegaan u tegemoet. En als hij u ziet, zal hij zich van harte verheugen. En dan gaan we naar Jeremia. Jeremia 1, vanaf vers 4 tot vers 9. Jeremia 1, vanaf 4 tot 9. Het woord des Heren nu kwam tot mij. Eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. En eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Doch ik zeide: ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. De Heere echter zei tot mij: zeg niet, ik ben jong. Want tot een ieder tot wie ik u zend, zult ge gaan. En alles wat ik u gebied, zult ge spreken. Vrees niet voor hem, want ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heeren. Toen strekte de Heere zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heer zei tot mij: zie, Ik leg mijn woorden in uw mond.
Dank u wel, Jelina. Ik begreep dat we een kleine verhuizing gaan doen vanwege dat scherm doet het niet. En PowerPoint is niet te lezen alleen maar op dat scherm. Dus het grote scherm komt naar voren en wij gaan naar voren toe. Ik stel voor om eerst te bidden voor Daniel. En er kwam net, Geert kwam net naar me toe dat ik alleen Daniel had welkom geheten. En niet zijn vrouw en twee kinderen. Ik denk dat de kinderen al naar de dienst zijn, de kinderdienst. Maar in hem zijn jullie ook welkom. Zal ik voor je bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u een God bent die de mens een stem heeft gegeven. En we lazen dat net ook, dat u speciaal ook mensen apart heeft gezet, geheiligd heeft om uw woorden te spreken. Vader, we danken u dat Daniel in ons midden is en dat hij uw woorden heeft mogen voorbereiden. En we bidden u, wilt u hem zegenen met de stem, de geest, de woorden die u wil spreken tot ons. Vader, ik dank u voor een zoon van u in Daniel. En Daniel, ik mag je ook zo zegenen in de naam van God, je schepper. In de naam van Yeshua, je redder en bemiddelaar. Je trooster, de Heilige Geest. Amen. Jij hebt zelf een microfoon.
Nou, goedemorgen. Shabbat shalom allemaal. Blij om hier terug te zijn na zo lang, zoveel jaren. Want ik heb een aantal jaar geleden een heel mooi concert hier georganiseerd. Van Sue en Brian Samuel. Samen met Dicky. En ik begrijp dat Dicky ziek is. Dus misschien de Fort zei de dienst online, dus speciaal groeten aan Dicky. Maar blij om hier te zijn. Vandaag gaan we het over de parasha Shmot. De eerste parasha van het boek Exodus. Een stukje uit de eerste hoofdstukken van Exodus. Jesaja komt aan boord, Jeremia. En een klein stukje uit 1 Korintiërs 14. Maar voordat ik begin, een kleine introductie van wie ik ben. Oh, ik moet wie ik ben, even kort. Bovenaan, mijn vrouw Yolanda, rechts Fernanda, onze oudste dochter, en links Reina. Wij wonen sinds een paar maanden in Zeeland, vandaar de foto. Na 20 jaar in Den Bosch hebben we gewoond. Verder heb ik twee boeken geschreven. Mijn laatste boek hier rechts is een paar maanden uitgegeven. Ik zal in de dienst een korte dingen noemen van dit boek. Ik ben ook betrokken bij Samer Familie. Dat is een nieuwe stichting sinds 2021. Samen met een ander stel uit Leeuwarden. Wij organiseren feesten voor gezinnen. Want we hebben op ons hart gehad om gezinnen bij elkaar te brengen. Soms zijn ze een beetje geïsoleerd in Nederland. En voor kinderen is het ook belangrijk om de boodschap te begrijpen, de boodschap te krijgen. Wij zijn enorm gezegend geweest de afgelopen tijd. Want we zijn begonnen, we wisten niet precies wat de opkomst zou zijn. Maar het laatste feest dat we georganiseerd hebben, hebben we 400 bezoekers gehad. Ook mensen die voor het eerst komen om het feest te vieren. Dus dat is een bijzonder zegen. Dank aan de Heer. Dus dat. Ik had gehoopt om dingen af te drukken, maar het is niet gelukt in ieder geval. Dus ik moet het een beetje zo staan, hopelijk goed. De punten die wij met elkaar gaan zien. De naam van onze God, we hebben dat een paar keer genoemd vandaag. Het beeld, de schaduw van Mozes, Moshe. Als een schaduw van onze redder Yeshua. De kracht van de mond. En als last, niet direct gelinkt, verbonden met de parasha, maar wel met Exodus. Wat leren we van de uittocht richting het beloofde land voor de tijd waarin wij leven? Ook een belangrijk thema. Dat zijn de punten die wij met elkaar gaan zien. Eerst een God overzicht van de Torah, de vijf boeken van de Torah. Genesis, is het te lezen trouwens? Genesis, boek over de schepping natuurlijk. Daarna helaas rebellie met Adam, Eva, Caïn en richting Babel. En toen kiest God één iemand, Abraham, om zijn reddingsplan uit te voeren. En met zijn nakomelingen natuurlijk. Met een belofte voor het land, Canaan. En een zegen voor zijn afstammelingen. En een zegen voor de naties. Hij zal een zegen zijn voor de naties. Exodus, tweede boek. Shemot. We zien hier een verandering. God spreekt niet meer tegen één persoon. Abraham, Isaac, Jacob. Maar spreekt tegen een heel volk. Dat is een omwenteling, een verandering. God gaat het volk bevrijden uit Egypte en naar goden. En God geeft instructies, de 10 geboden. Leviticus, derde boek. God wil wonen onder Israël en geeft een soort gebruiksaanwijzing om hem te benaderen. Onder andere met offers. Hè. En om heilig te blijven, als apart volk, heilig. Dan vierde boek Numeri. Dan is het een boek waarin wij zien dat het volk echt rebel is in de woestijn. Heel veel rebellie, onder andere met de 10 verspieders die bang zijn. En door hun rebellie gaan ze 40 jaar in de woestijn leven. Maar God wil toch verder met dit volk, dus hij gaat het volk disciplineren totdat eerst de nieuwe generatie ontstaat. En het laatste boek, dat is Deuteronomium, de laatste generatie voordat zij in het land komen, met de keuze tussen zegen en vloek. Nou, heel kort, dat is natuurlijk een heel korte samenvatting, maar dat is de lijn richting het beloofde land. Dus de 5 boeken. En wat bijzonder is dat het woord keert niet terug naar onze machtige God. Die keert niet vruchteloos terug. En hij doet het doel wat God heeft. Hè? Dus hij gaat terug. En hij gaat terug, andere kant. In de eindtijd zien we andere kant. richting Exodus. We zullen, een aantal mensen zullen Exodus meemaken. En richting Genesis met een nieuw schipping, als Yeshua terugkomt. Dus we zien al beide kanten. Maar vandaag focussen we dus op het boek Exodus. Een boek over bevrijding, hebben we genoemd. Bevrijding uit Egypte, uit een land. Maar dat is ook natuurlijk een schaduw van wat Yeshua doet aan de geestelijke kant. Hij heeft ons bevrijd en we zijn vrijgemaakt. En we hebben dankzij zijn bloed eeuwige leven. Halleluja. Eerst actie op aarde, dan actie in de hemel. Waarom? Omdat alles wat wij hier op aarde binden, zal in de hemel gebonden worden. En als wij alles wat wij ontbinden, zal ontbonden worden in de hemel. Dus belangrijk om eerst een bevrijding op aarde te hebben. En dat is ook voor ons een les. Alles wat we hier op aarde hebben, alles wat we hier op aarde doen, heeft impact in de hemel. Ben ik goed te verstaan met mijn Frans accent? Moet ik beter articuleren? Nee? Okay. De naam van God, dat is de tetragram in oude Hebreeuws. En last is moderne Hebreeuws of moderne. In ieder geval de meest bekende vorm van de naam van God. En de parasha begint met de namen van de generaties, of de namen die Israël samenstellen. En het is niet voor niks dat het in dezelfde parasha is, want in deze parasha dus lezen we de naam van God. En dat is niet geen toeval. Met deze koppeling wil onze Vader laten zien, de namen van de mensen in Israël, die zijn gekoppeld aan mijn naam. Waar zien we dat terug in de Bijbel? Onder andere in Openbaring. We zien op het laatste hoofdstuk, op hoofdstuk 22, dat de dienaren van God zijn naam op hun voorhoofd hebben. Een duidelijk teken van aan wie wij behoren. Dus onze naam ook. Dus hier staat dit niet onze naam in de Bijbel, maar als afstammeling van Abraham door Yeshua hebben we ook de naam van Yahweh in ons. En dus dat is belangrijk om stil te staan bij de naam van God. Exodus 3, vers 15 lezen we. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. En in onze vertaling staat de Heer, maar eigenlijk is in de Hebreeuwse vertaling of tekst de tetragram, de vier letters van de naam van God. Yod, He, Vav, He. De God, of Elohim, van uw vaderen, Elohim van Abraham, Elohim van Isaac en de Elohim van Jacob heeft mij naar u toe gezonden. En dat is voor eeuwig mijn naam. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. We zien al dat de naam van God is eigenlijk verborgen in onze vertaling. En de vraag is, klopt dit? We weten dat onze Joodse broeders en zusters de naam niet willen uitspreken of niet durven uit te spreken. Of zij noemen hem Hashem, of in kerken worden God genoemd. Maar ik geloof, en dat ga ik proberen dit toe te lichten, dat het belangrijk is dat wij zijn naam uitspreken. En dat de vijand heel blij is als we zijn naam niet uitspreken. Want zijn naam heeft kracht. Yeshua zegt niet voor niks, als u bidt, bid onze Vader uw naam worden geheiligd. Ja? En eerst de naam worden geheiligd en dan uw koninkrijk kom. Dus dat is een voorwaarde om zijn naam te heiligen, zodat zijn koninkrijk kom op aarde. Heel belangrijk. We zien niet voor niks dat deze naam meer dan 6000 keer terugkomt. Voor onze Bijbelhub, ik heb die niet geteld, maar ik geloof het wel. 6000 keer in de Bijbel, heel vaak. Zou onze vader zijn naam roepen in de Bijbel als wij zijn naam niet moeten uitspreken? Ik geloof het niet. Sterker nog, hij zegt in Jesaja 42, vers 8. Ik ben Yahweh, dat is mijn naam. De vraag is, misschien weten we niet precies hoe wij zijn naam moeten uitspreken, maar hij is blij als wij een inspanning doen om zijn naam uit te spreken. Ik ben heel blij als jullie mij Daniel noemen en als jullie mij Daniel. Ik vind het prima. Beter dan als jullie mij spreken. Hé, de spreker, hallo. Hallo jongen, hallo mannen. Nee, ik ben blij als u mij Daniel noemt. En maakt uit hoe je dat uitspreken. In Frankrijk is het anders dan hier in Nederland hoe je dat uitspreekt. Maar ik ben blij. Onze vader ook. En daarom hoop ik jullie te stimuleren om na te denken om zijn naam uit te spreken. In Psalm 34, maak Yahweh met mijn God, laten we tezamen zijn naam roemen. Dat is een opdracht. Psalm 5, maar laat verblijd zijn alleen die tot u de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig jeuren, omdat u hun beschut, laat in u van vreugd opspringen wie uw naam lief hebben. Psalm 119, er zijn heel veel teksten, maar een paar. Deze vind ik mooi. Yahweh, 's nachts heb ik aan uw naam gedacht en ik heb uw wet, uw Torah, in acht genomen. En neemt allebei, hè? De Torah en de naam. Dus voor David was het ook belangrijk om de naam te prijzen en zijn Torah in acht te nemen. Allebei. Vaak horen we, ja, maar pas op. Want dat staat in Exodus 20. U zult de naam van Yahweh, uw God, niet ijdel gebruiken, want Yahweh zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En dat is ook wat onze Joodse broeders en zusters gebruiken om aan te geven, ja, pas op, je mag het naam niet roepen. Maar, hier in onze vertaling staat het woord ijdel. En ijdel, dat komt eigenlijk van een Hebreeuwse woord, shav. En shav heeft meerdere betekenis. Dat betekent ook ijdel, maar het betekent ook nutteloos. Zoals bijvoorbeeld hier in Hosea 12, dat is hetzelfde woord. Was Gilead al ongerechtigheid? Nu zijn ze helemaal nutteloos geworden. Dat is hetzelfde woord, nutteloos. Dus als wij deze vertaling, deze betekenis nemen, dan hebben we een andere dimensie. En ze lezen we boven. U zult de naam van Yahweh, uw God, niet nutteloos gebruiken of niet nutteloos maken. Enzovoort. Dus niet nutteloos maken betekent juist andersom. Het woord uitspreken en gebruiken. Zijn naam is machtig, krachtig. Hij is boven alle namen. Dus in ons gebed, als wij zijn naam uitspreken, heeft het een bepaalde kracht. Dus dat is heel belangrijk. Dat heb ik net gezegd. Ja, en wij noemen. Ik geloof niet dat het Jehovah is, want Jehovah is in het middeneeuwen ontstaan. Ik geloof dat de uitspraak meer in de zin van Yahweh. Maar met een kleine nuance, ik geloof dat het Yahuwah. Ik ga dat nu niet in detail uitleggen. Ik heb dit in mijn boek verder uitgelegd. Want dat zien we op basis van historische teksten. Waarom het waarschijnlijk dat soort deze uitspraak is. En wat mooi is, dat Ja, de uitspraak is dus Yahuwah. En ja met een... even kijken, een inademing. En hua met een uitademing. En de naam, als je dat zo op die manier uitspreekt... Yahuwah, een blas. Dat is ook zeg maar, een schaduw van hoe de mensen ademen. En eigenlijk, als wij ademen, alle dieren en zo, alle mensen op aarde, die hebben de naam van God, als ze, dat, als ze leven, hebben ze de mechanisme om het woord van God uit te spreken. En dat is ook in lijn met Psalm 150, vers 6. Laat alles wat Adam heeft, Yahuwah loven. Als u niet overtuigd bent dat het zo is, prima. Maar dat is waarschijnlijk Yahweh of Yahuwah, iets in die richting. Onze vader nog eens is blij als wij dat proberen uit te spreken. En nog eens, de vijand is blij dat het de Heer is geschreven. Dan spreken we zijn naam niet uit. Nou ja, dat is heel jammer eigenlijk. Onze vader die zal in deze parasha, die heeft zijn naam bekendgemaakt. Dat is een belangrijke stap voordat hij in actie komt en het volk bevrijdt. Niet voor niks. Hij wil eerst zich bekendmaken. Niet dat het de eerste keer dat hij zijn naam uitspreekt, want in Genesis zien we ook de tetragram, de vier letters van de naam van God. Maar nu gaat hij dat expliciet aan Mozes aangeven. Dat is mijn naam. En ik ben wie ik ben, dat is meer een introductie, van het volgende vers waarin hij zijn naam uitspreekt. Dus zijn naam is niet ik ben wie ik ben, dat is een introductie, dat is een kenmerk. Net als Elohim, Adonai, El Shaddai, het zijn kenmerken. Maar zijn naam is specifiek de vier letters, Yahweh. Dus hij gaat zijn naam bekendmaken. En hij gaat iemand gebruiken, Mozes, om de bevrijding uit te voeren. Hij heeft eigenlijk Mozes niet nodig, hij heeft ons ook niet nodig. Maar hij wil mensen inzetten om... de bevrijding uit te voeren. En Mozes is een beeld van Yeshua. Nou, dat is waarschijnlijk bekend voor jullie allemaal, maar ik zal een paar dingen noemen om dit te illustreren en misschien te benadrukken. Hij kiest Mozes uit een heel bijzondere manier, want hij wordt gered uit het water, terwijl de andere kinderen van zijn leeftijd gedood worden. Verschrikkelijk. Maar hij wordt gered en hij dus op een heel wonderbaarlijke manier voor die uitgekozen, net als Yeshua. Trouwens voor Mozes was het waarschijnlijk moeilijk, want hij had geen mensen van zijn leeftijd, geen mannen van zijn leeftijd, dus hij was alleen, hè. Dus voor hem was het ook misschien uitdagend in, sowieso in, misschien had hij niet zoveel vrienden, weet ik niet, speculatie, maar. In ieder geval, de parallel tussen Mozes en Jozef is heel mooi te zien. En Jozef is een beeld van Yeshua, hè, dat weten jullie waarschijnlijk. Maar als wij een stap tussenin nemen, dus Mozes ten opzichte van Jozef, zien we ook de parallel tussen Mozes en Yeshua. Jozef die komt in conflict met zijn broeders, nou, Mozes ook. Mozes wordt afgewezen, hij wordt verkocht, hij gaat naar Egypte. Mozes moet ook vluchten richting Midian. Jozef huwde een dochter van de priester van On. En Mozes die gaat ook trouwen met de dochter van een priester, van Midian. Jozef was gezonden om te zien wat zijn broeders deden in Shechem. En Mozes ging kijken wat zijn broeders aan het doen waren, voordat zij ruzie hadden. Mozes was door zijn broeders aanvaard nadat zij herinnerd waren. En aanvaarden zij ook zijn leiderschap de tweede keer voor Jozef. En Mozes die komt terreur vanuit Midian. En die wordt ook aanvaard als leider van het volk. Dus die parallel is mooi te zien. En daardoor weten we dat het echt een beeld is van wie Yeshua is. Nou, daarna zien we dat ook richting de bevrijding van Egypte. Dan Yeshua die bevrijdt ons aan het kruis ook. Dus de parallel is frappant. Maar als wij die parallel ook zien met Jozef, dat is ook mooi om stil te staan. En ook Yeshua, die heeft zijn goddelijke natuur. Yeshua die heeft zijn goddelijke positie in de hemel losgelaten om te komen op aarde. En Mozes die heeft ook zijn koninklijke positie losgelaten en die is naar Midian gegaan en dan naar terreur. Dus allebei hebben hun positie losgelaten. Dus je kiest Mozes, die heeft zijn naam bekend. En die vraagt aan Mozes, beste Mozes, ik heb een heel mooie opdracht voor jou. Je gaat naar Farao en je gaat het volk bevrijden. Mozes, alsjeblieft. Ik? Maar hij vraagt niet om een wapen te nemen, hij vraagt om zijn mond te gebruiken. En we zullen zien de kracht van de mond vandaag. En wat ik zei, dus Mozes, die in het stuk dat wij gelezen hebben, die zegt 5 keer, alsjeblieft niet, want ik ben niet goed genoeg. Ik zal een paar noemen. Mozes zei echter tegen Elohim, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? De vierde, toen zei Mozes tegen Yahuwah, O Adonai, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en daar al niet, zelf niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Nou, ik ook. Maar hij zei, O Adonai, zend toch iemand anders door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Nou ja, dus 5 keer heeft hij gezegd, nou ja, alsjeblieft niet. En dan gaat hij uiteindelijk, God heeft genoeg. Hij zei, prima, neem maar je broer mee, Aaron. Die gaat jij helpen om te spreken. Dat zien we ook in Jeremia, hè? Dat hebben we ook gelezen. Jeremia 1:6. Toen zei ik, Adonai, Yahweh, zie ik, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. En Yahweh zei, nee, je gaat toch spreken, want ik ben met jou. Dus, wat hierboven staat, voortvoerder van het koninkrijk is uitdagen. Maar de mond is een krachtig middel om zijn boodschap uit te spreken. Ook is het belangrijk om zijn naam uit te spreken. Dus onze mond heeft een heel bepaalde en krachtige betekenis en krachtige functie om ambassadeur te zijn van zijn koninkrijk. Een ambassadeur die spreekt ook dingen uit. Hè? Die gaat de koning of de overheid werd er een woordeur en bepaalde dingen uitspreken. En God die kiest niet mensen met een grote mond, die kiest meestal mensen die nederig zijn. En die gaat die mensen helpen om te spreken. Ook een andere tekst die in de Parasha staat, of in de Haftara, gekoppeld aan Exodus. Jesaja 28, Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Dus soms gebruikt hij mensen met een vreemd accent. Om een bepaalde boodschap te geven. Maar hij gebruikt vooral mensen die nederig zijn, die bereid zijn om hun mond te openen en die focussen op het koninkrijk. Wij weten dat de Heilige Geest in het Hebreeuws Ruach HaKodesh wordt genoemd. Heilige Geest. Maar eigenlijk Ruach, dat is ook een adem, een wind. Dat betekent ook wind. En de Ruach HaKodesh brengt schepping, die heeft de kracht. Dat lezen we in Psalm 33, vers 6. Door het woord van Yahweh is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun leger gemaakt. Maar de geest van zijn mond, dat is de vertaling, maar dat klinkt een beetje vreemd. Dat zou beter zijn om te zeggen de adem van zijn mond. Dus de roi is ook de adem. De adem. De roi Kodesh, de adem, die brengt schepping, ook van de leger Maart. In 2 Thessalonicenzen 2, vers 8 zien we ook in de eindtijd hoe belangrijk de mond van Yeshua zal zijn. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning van zijn komst. Ook een belangrijk wapen, de mond, Yeshua, die zal de vijand, zal de mens der wetteloosheid, teniet doen. Dus dat is de mond van onze schepper. We zijn natuurlijk even een beeld van onze schepper. Dus onze mond is ook krachtig en belangrijk te gebruiken. Nou, er zijn heel veel bijbelteksten over de mond, de kracht van de mond, maar ik heb hier een paar genomen. In Spreuken 10, 11, de mond van de rechtvaardige is een bron van leven. De mond van de rechtvaardige loopt over van wijsheid. Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel. Dit is wel een flinke. Hè? Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel. En dan een aantal van David. Yahweh wil ik prijzen elke uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof. En uw luister, in Psalm 71. Dus onze mond ook is een middel om onze vader te prijzen. Dus belangrijk middel. En eigenlijk ook een wapen, dat is wat ik hieronder heb geschreven. In de eindtijd zal God onze woorden geven, zodat wij ons kunnen verdedigen. Als de tijd zover is. Marcus 13. En wanneer u hoort tot oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren. Maar het is nog niet het einde. En vers 11. En wanneer zij u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd, want bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet. Maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En in Marcus zien we de link met de eindtijd, dus vers 7. In de andere evangelieën zien we dat minder, of niet eigenlijk. Maar deze tekst, die jullie waarschijnlijk kennen, die in Marcus 13, zien we duidelijk dat het gelinkt is met de eindtijd. Dus in de eindtijd zal God ook ons helpen met zijn geest om een bijzonder ambassadeur te zijn. Net als in Handelingen 2, toen de discipelen opeens vrijmoedig waren en de boodschap van het evangelie gingen verkondigen. Na een tijd in een gesloten kamer, waar zij wachten tot een teken. En toen zijn zij richting andere Joden gegaan. En in Handelingen 2 dus een mond hebben geopend. Maar dat zal ook aan ons zijn als we open zijn. Als ons hart nederig blijft. En dat. Onze mond moet natuurlijk zuiver blijven. Dat is ook de andere kant van de medaille. Want wij gebruiken ook onze mond soms op een andere manier. Klopt het wie dit soms doet? Oh, ik ben niet de enige. Heel goed. Paulus die geeft ons een aantal waarschuwingen. In Efeze 4. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. In Colossiens 3. Maar u legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Ook belangrijk dus om op te letten wat wij, hoe wij onze mond gebruiken, want het is een krachtig wapen, net als een mes. Als we dat niet goed gebruiken, we dat op een verkeerde manier gebruiken. Ik wil iets heel kort ook roepen over, want dat was ook een tekst die verbonden was met de parasha in Korintiërs 13. Tongen spreken, vaak niet goed toegepast en toegeleerd. In Pinksterbewering of in evangelische gemeenten zien we mensen die opeens in tongen spreken, of zeggen zij in tongen spreken. Maar tongen spreken, dat is in Handelingen 2 ontstaan. En we zien dat het zijn aardse talen. Dat is geen. Dat zijn aardse talen. Sommige mensen zeggen ja, maar daar staat ook de talen van de engelen erbij. Dus dat kan een andere taal zijn. Nee, engelen die spreken ook aardse talen. Als zij Abraham bezoeken, spreken zij ook een aardse taal. Of als een engel Maria komt bezoeken, die spreekt ook een aardse taal. Dus het zijn geen gekke talen. En dat is een teken voor de niet-gelovigen, staat het in 1 Korintiërs 13, vers 22, de niet-gelovigen toen Joden. Want in Handelingen 2 zei het niet voor niks dat zij andere talen gingen spreken, Petrus en zijn vrienden. Niet voor niks dat zij andere aardse talen gingen spreken, maar het was een teken, een duidelijk teken. Pas op, de genade is open voor andere talen, andere volken. Dus niet alleen het Joodse volk, maar ook andere talen. Dat is een teken. Pas op, dat is nu, de deur is open voor de andere talen. Dat is een teken. En het doel is om Yahweh God te maken. Even een korte boodschap over tongen spreken. We moeten ook opletten als wij dat willen toepassen, om ons af te vragen, ja, hoe kan ik dat toepassen? Dus de kracht van onze mond, dat is om God te maken, maar dat kan ook verkeerd toegepast worden. Dus in ons verhaal, Mozes wordt gekozen, Mozes wordt aangemoedigd om zijn mond te gebruiken richting Farao en de bevrijding uit te voeren richting Farao. En zijn naam ook gebruiken richting de Farao. Zijn naam. Dus daar gaat ook zijn naam toepassen. Trouwens, ik ben vergeten om misschien iets leuks te zeggen. Exodus begint met de lijst van namen. Dat is een verhaal van bevrijding. In een ander stuk van de Bijbel is er ook een andere verhaal van bevrijding. Met ook namen. Dat is het Nieuw Testament. Het begint met het evangelie van Matthäus. ook een opsomming van de namen sinds Abraham. Dus die parallel is ook mooi te zien. Allebei een verhaal van bevrijding. Dank aan Yahweh voor zijn genade. Oké, dus dat waren de drie belangrijke punten. Naam uitspreken, de parallellen van Mozes en Yeshua. En mond, de mond, de kracht van de mond. Ik wil jullie nu meenemen naar een aantal aspecten. Kijk even naar de tijd. Ja, ik moet even opschieten. een paar dingen om uit te leren wat de koppeling is tussen Exodus en onze tijd. Want in 1 Corinthians 10 zien we dat Paulus die legt duidelijk uit wat Mozes heeft meegemaakt, een teken is voor de eindtijd. Dus we moeten ook stilstaan. Oké, wat betekent dit voor ons? Heel kort, de plagen. Eigenlijk, wat ik hier nu kort ga toelichten, is eigenlijk, waar ik dat uitgebreid in mijn boek, heb ik uitgebreid in mijn boek toegeleerd. Dus als jullie daar meer over willen horen of weten, dan kunnen jullie kijken in mijn boek. En wat ik eigenlijk heel snel wil toelichten, er is een verschil tussen verdrukking en toorn. En dat is soms een misverstand in de eindtijd, wat gaat gebeuren. Sommige mensen denken, de gelovigen zullen de verdrukking niet meemaken. Dat is niet de boodschap van de Bijbel. De Bijbel zegt duidelijk, jullie zullen een moeilijke tijd hebben. Als we de parallel maken met de tijd in Egypte, zien we dat mensen ook de plagen hebben meegemaakt. Maar ze zijn beschermd voor een deel van de plagen, het effect van de plagen, zijn ze beschermd geweest in Egypte. En op die manier zullen we ook beschermd worden van de toorn van God. Dat staat in 1 Thessalonians 1:10 bijvoorbeeld, Yeshua die ons verlost van de komende toorn. Of 1 Thessalonians 5:9, want God heeft ons niet bedoeld voor de toorn. En dat is een misverstand die vaak terugkomt als we spreken over de eindtijd. Maar een duidelijk verschil tussen de tijd van verdrukking en de tijd van toorn betekent ook dat de bescherming, de opname of de wegname niet helemaal aan het eind komt, want er is een tijd van toorn. Dus niet aan het eind van de laatste week van Daniel, die trouwens nog niet gekomen is. Want moet eerst in Matthäus 24... Alle naties moeten horen over de boodschap. En Daniel 12 is het ook gelinkt met de opstanding van de doden, die nog niet gebeurd is. Dus de laatste week van Daniel is nog niet gebeurd. Of misschien net begonnen, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is niet in het jaar 70 gebeurd, zoals we dat horen. Kort over doel en missie van Israël. Dat leg ik ook uit in mijn boek, want dat vind ik belangrijk als we spreken over de eindtijd. Niet alleen over wat gebeurt er, maar wat is de missie van gelovigen in de eindtijd. Want Yahweh gaat ons inzetten in de tijd, als wij nog leven, met een doel, dat is om ambassadeur te zijn, een licht te zijn in de wereld. Dus het is belangrijk om te begrijpen wat is de missie en de parallel met de missie van Israël in de tijd van Exodus. In de tijd van, dat is ook om een licht te zijn in de wereld. En hoe? Door de Torah te volgen. En in Deuteronomium 4:6 zegt Yahweh, neem zij in acht en doe zij, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen, zullen en zullen zeren. Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Dus de manier waarop wij leven, de manier waarop wij de Torah toepassen, is ook een getuigenis voor de andere mensen. En ook in de eindtijd heel belangrijk om diepe wortels te hebben in het woord, in de Torah, om niet weggewaaid te worden door de storm die aankomt. En ambassadeur te zijn en goed nieuws delen, want hij gaat ook ons helpen om onze mond te gebruiken. Oh ja, dat ga ik niet in detail toelichten. Maar even kort, ook heel veel misverstand over wie de vijand is, of de vijanden zijn van Israël in de eindtijd. Dat zien we in de Exodus, maar ook in de rest van de Bijbel. We zien een aantal koningen, Og en Sion. En als ze in het land zijn, de landen om Israël heen, die het volk aanvallen. Filistijnen, Ammonieten, noem maar op, Midianieten. En in de eindtijd zal ook de landen om Israël zijn. Alle profetieën die verwijzen naar de landen om Israël heen. Spreken nooit over Rome, spreken nooit over Rusland, spreken nooit over de Verenigde Staten, spreken nooit over China. Dat is specifiek de boodschap van de Bijbel, de boodschap van de eindtijd. Dat is specifiek Israël en de landen om Israël heen. En wie zijn die landen? Dat zijn moslimlanden op dit moment. Moslimlanden die Israël aanvallen. Korte kaarten van alle profetieën die spreken over landen die Israël aanvallen, ook in de eindtijd. Jullie zien hier op deze twee kaarten, Psalm 83 bijvoorbeeld. Dat zijn landen rondom Israël. Ook de bekende profetie van Ezechiël 38 en 39. Een aantal mensen die zeggen, staat opperforst van Meshech en Shubal en dat staat prins van Roche, eigenlijk. Prins van Roche, oh, dat is Roche, dat is Rusland. Nou ja, zo kan je heel veel theorieën bedenken als je opeens een naam bedenkt en denkt, ja, dat is de vijand, de antichrist, dat is Rusland. Dus we moeten echt zuiver kijken naar wat de Bijbel zegt. En niet zomaar misleid worden door allerlei theorieën over Rome, Rusland enzovoort. Trouwens, Rome, is het Rome of is het Europa? Ja, het gaat niet samen, Vaticaan en Rome en Europa. Dus nou ja, soms is het ook niet helemaal consistent. Maar in ieder geval, de alle profetieën, die spreken over landen om Israël heen. En dat is belangrijk, want als we zeggen, de vijand die komt die kant. We kijken die kant en die komt de andere kant, kunnen we misleid worden. Dat zien we nu in bepaalde kerken, die denken dat islam de vriend is. En ze gaan samen met islam meebieden, andere god. Dat is belangrijk om goed te beseffen, wie is onze vijand? De moslims zijn niet onze vijand, islam is misleidend. En we moeten bidden voor de moslims natuurlijk, want die kunnen zich nog bekeren. Maar goed. Mocht u daar meer over willen horen, daar heb ik een schitterend boek geschreven. Dat ga ik nu niet toelichten. Dat is The Great Reset van de Schepping, met de boodschap van alle ellende aan de onderkant. Die worden rechtgezet met de tempel van Jeruzalem en de kroon van Yeshua. Die komt te reren en dat zal echt de great reset zijn. Niet de great reset van de elite die een bepaalde wereld willen maken. Maar dat zal de echte reset zijn van gerechtigheid, van liefde, van shalom, van vrede. En ik kijk er naar uit naar deze mooie periode. Ik heb ook een website, eindtijdinzicht.com, niet .nl, want dan komt u op een andere, maar .com. En laatste slide, samenvatting. De naam van Yahweh niet vergeten, niet nutteloos maken, gebruiken, onze mond gebruiken, zelfs als het moeilijk is, uitdagend is, focussen op het koninkrijk. En ook belangrijk is om als ambassadeur een duidelijk visie hebben op de eindtijd, om niet misleid te worden. Dank jullie wel.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bethatikva.nl. Ik herhaal, info@bethatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.